Broeders en zusters, in de eerste plaats hoop ik dat een ieder van jullie het goed maakt. Net als zoveel van jullie zit ik ook thuis en wil op deze manier toch het een en ander met jullie delen. Het zijn bijzondere omstandigheden. Het is crisis. Volgens sommigen is het zelfs oorlog. Het is in ieder geval duidelijk dat de toestand in de wereld in korte tijd is veranderd. Alles moet wijken, of alles staat stil. We weten in ieder geval niet hoe lang het zal duren. Ook weten we niet hoe hoog de rekening uiteindelijk zal zijn. Dat zullen we allemaal af moeten wachten. Tijdens de laatste persconferentie las ik de volgende slogan: alleen samen krijgen we corona onder controle. Nou, dat zal wel. Of het alleen of samen is, dat is dan niet helemaal duidelijk, maar misschien voel je je wel alleen. Of voel je je juist verbonden. Of heb je geen tijd om na te denken of ben je gefrustreerd van het thuiszitten? Allemaal moeten we nu een nieuwe balans vinden. Ik ook. We leven in een wereld waarin lichamelijke gezondheid een van de belangrijkste, zo niet de allerbelangrijkste pijler is van een mensenleven. En toch denk ik dat het belangrijk is om ook enige afstand te nemen van wat er nu gebeurt. Niet zozeer om te bagatelliseren of te ontkennen, maar juist om te relativeren, want dat is o zo belangrijk in deze dagen. Ik spreek hier natuurlijk voor mezelf, letterlijk en figuurlijk, maar een ieder moet doen wat hij denkt te moeten doen. Dat doe ik ook. Maar het gaat altijd om beleving. Wie in de zorg of in een ziekenhuis werkt, heeft waarschijnlijk een heel ander gevoel. Hij heeft geen tijd om stil te staan of om überhaupt te relativeren, maar ook dan geldt dit. Want wellicht is dit heel ernstig, het is een crisis, maar het is geen reden voor paniek, voor wanhoop of het ineens moeten aannemen van een andere houding als gelovige. Ook niet als we ziek zijn of ziek zouden kunnen worden. We hebben hier te maken met omstandigheden en voor omstandigheden geldt dat ze komen en gaan. De geschiedenis laat zien dat er altijd al ellende was. Dat er altijd al ziekte was, pijn, verdriet, moeite, oorlogen. En ik denk persoonlijk dat we vandaag de dag niet veel meer gewend zijn, omdat we jaren van rust en voorspoed hebben gehad. Bovendien leven we in een wereld waarin we continu van alles op de hoogte worden gehouden. Aantal besmettingen, aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis, aantal overledenen. Elke minuut van de dag kun je je op de hoogte stellen van wat er gebeurt in welke uithoek van de wereld dan ook. Dat is niet altijd gezond. De kans bestaat dat bepaalde informatie uitvergroot wordt en dat we het verband kwijtraken. Je ziet ook dat dat mensen erg onrustig kan maken. En ik denk dat dat iets is om voor te waken. Sterker nog, wanneer we de Bijbel lezen dan zien we dat er nog veel meer staat te gebeuren voordat Christus zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. De Heer zelf zegt in Matteüs 24 dat in de dagen voorafgaande aan de openbaring van het koninkrijk er veel zal gebeuren. Hij zegt in Matteüs 24 vers 6, gij zult horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Een heel ander punt waar we als gelovigen rekening mee zouden houden is dat ons leven veel meer is dan het lichaam alleen. Dan de gezondheid van het lichaam alleen, ongeacht de omstandigheden. Natuurlijk is het zo dat gezondheid heel belangrijk is. En in het algemeen wil niemand overlijden. Niemand wil ziek worden, of pijn lijden, of verdriet hebben. Maar linksom of rechtsom krijgen we er allemaal wel mee te maken. En het punt voor gelovigen is dat onze troost niet besloten ligt in de oude schepping en het in stand houden van de oude schepping, maar juist in de ontwikkeling van de nieuwe schepping en het leven dat daarbij hoort en daaruit voortkomt. Voor gelovigen is sowieso geen plaats in deze wereld. Ja, zolang je je mond houdt. We zijn juist gestorven voor deze wereld. Dus we hoeven ook niet te strijden voor het behoud van de wereld of daar ons levensdoel van te maken. De Heer zegt in Marcus 8, vers 34 tot 36: En tot zich geroepen hebbende, de scharen met zijn discipelen, zeide hij tot hen: Zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het zelf behouden. Want wat zou het de mens baten zo hij de gehele wereld won en zijn zielen schade leed? Je kunt alles op alles zetten om je geluk en zaligheid in deze wereld te vinden, maar de Heer zegt zelf dat we hem zouden volgen. En hij is juist verworpen door deze wereld. Hij is deze wereld uitgegaan en hij is eersteling geworden van een nieuwe schepping. En dat zou ons doel zijn. Dat zou zijn wat wij voor ogen zouden hebben. Johannes 17 zegt dat wij weliswaar in de wereld zijn, maar niet van de wereld. En misschien denk je nu, wat wil je precies zeggen? Wat is nou het punt dat je wilt maken hiermee? Wat ik wil zeggen is dat dit niet het einde is. Natuurlijk is een levensbedreigend virus ernstig en zouden we daar rekening mee houden. Maar de wereld heeft niets anders dan de oude mens en het najagen van het in stand houden van de oude schepping. En dus is de lichamelijke gezondheid het allerbelangrijkste wat de mens kent. Maar wat Gods woord ons duidelijk maakt is dat wij niet zouden blijven bij die zienlijke aardse tijdelijke dingen, maar ons zouden richten op de geestelijke, onzienlijke en eeuwige dingen. Dat we de nieuwe mens in Christus zouden voeden, want dat is veel belangrijker uiteindelijk. Dat is wat overblijft. En dus, zorg dat je je niet te veel laat leiden door de waan van de dag. Wat ook goed is om voor ogen te houden is dat er ook een positieve kant aan dit soort omstandigheden zit. In de wereld moet je dat natuurlijk niet te hard roepen, maar dit soort omstandigheden laten in ieder geval zien wat er leeft in mensen en hoe ze er geestelijk voor staan. Want als je om je heen kijkt, sommigen gaan gewoon onverstoord door, maar anderen laten alles uit hun handen vallen en keren gelijk 180 graden om. Of anderen menen dat ze het Onze Vader 1000 maal moeten bidden, of met 1 miljoen tegelijk. Alsof de Heer dan ineens zal luisteren. En weer anderen zien hier een teken van een naderende komst van Christus en de opname van de gemeente. Hoe het ook zij en wat er ook gebeurt, ik denk dat het goed is om te weten dat geestelijke armoede en geestelijke volwassenheid of kracht door dit soort omstandigheden blootgelegd wordt. En het is goed om daar rekening mee te houden. De omstandigheden worden gebruikt. Het was bijvoorbeeld ook zo met het volk Israël in de woestijn. Op het moment dat de omstandigheden veranderden, gingen ze op hun knieën en riepen de Heer aan: Red ons, help ons. Maar op het moment dat het weer even mee zat, vielen ze weer in hun oude gedrag terug en dienden andere goden. Of toen de Heer in de woestijn was om verzocht te worden door de duivel. De omstandigheden waren ook niet rooskleurig. Er staat dat hij 40 dagen en 40 nachten niet gegeten en gedronken had. En op dat moment juist werd hij verzocht. Maar de omstandigheden hadden geen vat op hem. Hij bleef bij het woord van God. Er staat geschreven. En dat gaf hem de overwinning. Of denk aan Matteüs hoofdstuk 14, wanneer de geschiedenis van de discipelen die in het schip waren wordt verteld en de Heer over het water wandelt en dat zij schrikken en denken dat het een spook is. waren omstandigheden waarin het waaide, staat er. Er was een stevige wind. En de vraag is, hoe gaat men dan om met die omstandigheden? Blijft men vertrouwen? De Heer zei, vrees niet, ik ben het. Nou ja, we kennen de geschiedenis allemaal wel, denk ik. Laten we ons leiden door de omstandigheden, of worden de omstandigheden gebruikt om ons te vormen? Je ziet in ieder geval met welke ondergrond je te maken hebt, om maar een linkje te leggen met de gelijkenis in Matteüs hoofdstuk 13. Er zijn er ook velen, ook onder gelovigen, die in alles een complot zien. Het internet staat er vol mee en ik zie mezelf in ieder geval niet als een complotdenker. Wat dat betreft, als het om complottheorieën gaat, dan hebben we gewoon het woord wat in klare taal spreekt over de toestand in de wereld en hoe de wereld beheerst wordt. Bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 1 vers 18, waarin gewoon staat dat de waarheid bewust ten onder wordt gehouden in deze wereld. De waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden, staat daar. En de Heer zal daar een oordeel over brengen in de toekomst. Of in de 2e Thessalonicense brief in hoofdstuk 2 vers 7, daar staat dat de ongerechtigheid in het verborgen nu bewerkt wordt. Als het daarom gaat, ja, dat noem ik geen complot. We weten dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden en dat hij op een bepaalde manier in de wereld te werk gaat, in het verborgene. Of zoals de apostel Johannes schrijft, dat heel de wereld in het boze ligt of in de macht van de boze is. Dat weten we. En de wereld is onderweg naar een oordeel dat zal komen. Maar dat is nog iets anders dan dit specifieke virus ineens in een bepaald kader willen plaatsen. Dan persoonlijk zou ik dan dingen moeten gaan verzinnen. Ik zou het niet zo snel geestelijk kunnen duiden. En de link met de toestand rond het Joodse volk en Jeruzalem kan ik al helemaal niet zien op dit moment. Misschien komt het nog, maar ik zie het niet. Wat in ieder geval wel opmerkelijk is, is dat we zien dat de wereld en met name leidende economieën in een paar weken tijd van een normale gang van zaken tot stilstand gekomen zijn. Je ziet dat dat mogelijk is dus. Ineens is niets belangrijk meer. En volgzaam zitten we voor de buis te luisteren wat we moeten doen en persoonlijk doe ik dat ook. Maar als dit dan iets is, als dit dan al een bepaalde betekenis heeft, ja, je zou het kunnen zien als een soort generale repetitie. Mensen zijn blijkbaar klaar om een boodschap volgzaam op te volgen. Maar tegelijkertijd moet ik dan ook opmerken dat dat vroeger niet anders was. Alleen, ja, het lijkt wel heel makkelijk te gaan nu. Hoe het ook zij, we zouden nuchter en waakzaam blijven en vasthouden aan onze roeping als gelovigen. Geroepen uit deze tegenwoordige boze eeuw. Geroepen tot zijn wonderbaar licht. Geroepen tot zoonschap, enzovoort. God heeft gesproken en zijn plannen staan vast. En als het gaat om de omstandigheden in de wereld en de plannen van de boze, ja, dat gaat voorbij. De apostel Petrus schrijft in zijn brief in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 23. Gij, gelovigen, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het leven en eeuwig blijvende woord van God. Ons leven komt niet voort uit deze oude schepping. Ons leven zou dus ook niet beheerst worden door deze oude schepping, laat staan door de plannen van de boze die deze oude wereld beheerst. Nee, ons leven komt voort uit het levende en eeuwig blijvende woord van God. En hij gaat van verder door de profeet Jesaja en de psalmen te citeren. En hij zegt, want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Als het erom gaat wat de mens voorstelt, wat de mens voortbrengt en dus ook wat de boze voortbrengt, ja, dat is tijdelijk. Het gras zal verdorren, de bloem zal afvallen. De heerlijkheid van de mens zal vergaan. De heerlijkheid van de oude schepping zal vergaan. De heerlijkheid die de boze in deze wereld tot stand wil brengen, tot zijn eigen eer zal vergaan. Maar daartegenover staat het woord van God. En dan staat er in vers 25, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dit is het woord wat wij, als het goed is, met zachtmoedigheid in ons hart laten planten. En laten we dat woord niet onderschatten. Dat woord is zeer krachtig. Dat woord is zeer vast. Petrus schrijft in zijn tweede brief over hetzelfde woord dat het zeer vast is. Wij hebben het profetische woord, schrijft hij. Het woord dat, in tegenstelling tot woord van mensen, profetisch is. Het komt voort uit de mond van God en het spreekt dus per definitie over toekomende goederen, over toekomende zaken, over dingen die zouden gebeuren, dingen die vaststaan. En dus is dat woord zeer vast. En er staat, gij doet wel, indien gij daar acht op hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Geef er acht op. Ga erop staan. Neem het tot je. Juist nu in deze omstandigheden waarin je op jezelf bent aangewezen. Laat het gewoon zijn werk doen. Want het is zeer vast. En het mag duidelijk zijn dat het woord gemengd zou worden met geloof. Dat het goede aarde zou vinden. Maar dan zal blijken dat het vrucht voortbrengt. Ongeacht de omstandigheden. Het is net zoals met de gelijkenis van de rots, van het huis dat gebouwd wordt op de rots, ten opzichte van het huis dat op het zand gebouwd wordt. Ergens in Matteüs, hoofdstuk 7 volgens mij. Ja, waar bouwen wij op? Op zand? Of op de rots? De rots Christus, het woord van God. De Heer beriep zich continu op het woord van God. Dat is waar hij op vertrouwde, want het woord van mensen, zoals we net lazen, dat zal vergaan. Daar kun je niet op bouwen. Dat is veranderlijk zoals de omstandigheden, zoals het weer. Dat wordt geleid door deze omstandigheden. Maar wij zouden ons daar niet door laten leiden. Wij zouden ons slechts laten leiden door dat eeuwig blijvende woord van God. De omstandigheden in de wereld kunnen weliswaar veranderen. Maar het doel voor gelovigen verandert niet. Dat staat vast. En dus zouden we niet leven uit wat de wereld ons brengt of wat er op ons afkomt, maar uit alles wat de Heer ons uit de rijkdom van zijn genade verschaft. Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs dat wij als gelovigen zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is een enorme rijkdom. En daar zouden we uit leven, ook in de praktijk van ons leven. En dus zouden we niet op het moment dat het tegenzit, dat de omstandigheden veranderen, ineens stoppen met dat leven. Nee, we zouden er juist doorheen zien. We zouden net als de Heer gericht blijven op het doel, waarheen we onderweg zijn. Er staat in Hebreeën hoofdstuk 12 over de weg van de Heer en de consequenties die wij daaruit zouden trekken. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. De Heer zag op het doel dat hem voorgesteld was, op de vreugde die hem voorgesteld was. En dit ging veel verder dan slechts aardse omstandigheden, want de Heer werd direct aangevallen. Dat staat in de overige verse van dit hoofdstuk. Hij werd aangevallen op wie hij was, op waar hij voor stond, het woord. En zo was het ook bij de apostel Paulus. Paulus schrijft vele malen over zijn omstandigheden, Maar dan heeft hij het niet eens over de algemene toestand in de wereld, maar de omstandigheden te midden van gelovigen. Dat is wat hem raakte, dat is wat hem bezighield. En binnen die omstandigheden schrijft hij aan de Filippenzen: maar één ding doe ik in Filippenzen 3 vers 14. Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En dan is de vraag ook aan ons: waar richten wij ons op? Verslappen we gelijk of blijven we gewoon gericht op het doel, de roeping die van boven is? We zijn uit Egypte weggegaan, zoals het volk uit Egypte getrokken is, onderweg naar Kanaan. Keren we gelijk om? Of blijven we gericht op het einddoel en leven van het manna, van het levende woord van God? Het woord dat de Heer gesproken heeft. Laat je niet afleiden. Hoe de komende tijd zal verlopen, weet ik niet. Maar het is duidelijk dat we in ieder geval op veel locaties de komende tijd niet samen kunnen komen. Enerzijds komt dat door opgelegde beperkingen vanuit de overheid. En anderzijds komt dat doordat we vanwege de samenstelling binnen onze groepen niet goed rekening met elkaar kunnen houden. Misschien is dit wat lastig voor de religieuzen onder ons. Misschien komt diegene dan in gewetensnood nu. Maar voor de gelovigen zou het nu, juist in deze omstandigheden, duidelijk moeten zijn dat onze werkelijke samenkomst niet gebonden is aan plaats en tijd. Want wat we vaak vieren tijdens onze plaatselijke samenkomst is brood en beker. En daarvan zeggen we toch ook altijd dat dat slechts een beeld is van het werkelijke, namelijk dat het brood een beeld is van het lichaam van Christus en de gemeenschap binnen dat lichaam. Allen hebben we deel aan dat ene brood. En de beker is een beeld van het bloed, namelijk het leven van Christus. Het leven dat gesteld is onder het nieuwe verbond. Nou, en zo is het eigenlijk met heel onze samenkomst. Sommigen noemen dat de dienst, maar het is slechts een projectie, een plaatje van onze werkelijke samenkomst voor de troon der genade. Het is slechts een beeld van de werkelijke dienst aan God onder het nieuwe verbond. En nog sterker, het spreekt over Christus, de hoge priester van dat nieuwe verbond, waaronder wij geplaatst zijn. Er staat in de Hebreeënbrief in hoofdstuk 10, vers 25, een bekend vers: en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. We zouden moeten weten dat deze onderlinge bijeenkomst niet spreekt over onze zondagse bijeenkomst om 10 uur op een bepaalde plaats, maar dat het spreekt over onze vergadering voor de troon der genade, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De vraag is: bevinden wij ons daar? Zijn wij met een gereinigd hart, met volle verzekerdheid, door geloof, genade tot die troon der genade? En hebben wij ons aangemeld bij de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk Christus Jezus, onze Heere? En laten wij ons vervolgens door hem aanstellen in de dienst. Laten wij ons door hem leiden vervolgens. Er staat in Hebreeën hoofdstuk 4 vers 16: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden en om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En dat mag een zegen zijn. De Heer doet gewoon zijn werk. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, staat in Hebreeën 1. Hij zit op de troon der genade, staat in Hebreeën 4. En daar doet hij zijn werk. En dat werk gaat gewoon door. De dienst gaat gewoon door. De samenkomst is er. En dus neem dat als basis. Leef daaruit. Elke dag. En dan komt de rest vanzelf goed. Dan maakt het niet meer zo uit of het waait, of dat de zon schijnt, of dat het regent. Want elke dag is een dag in dienst van God. En zo schrijft ook, in een heel andere context, maar eigenlijk gaat het over hetzelfde, de apostel Jacobus. Hij schrijft in Jacobus hoofdstuk 1, vers 2, aan gelovigen: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. Juiste omstandigheden kunnen gebruikt worden. En tot gelovigen, tot u broeders en zusters zou ik willen zeggen, draai het gewoon eens om. Zit het tegen? Zie het dan niet als een verzoeking, maar juist als een beproeving. Kun je nu ook blijven staan? Maar nogmaals, ik hoop dat iedereen gezond is. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en juist binnen de beperkingen die nu gelden en juist binnen de hectiek die nu gaande is, zouden we vasthouden aan de inwendige rust, het anker der ziel en dus het woord van God bewaren. We zouden ons blijven voeden met dat woord van God. En uiteraard wil ik daar ook een bijdrage aan leveren. Ik weet nog niet precies hoe, ik moet er nog een bepaalde vorm in vinden. Misschien komt er wel beeld bij, sommigen hopen misschien van niet, maar daar ben ik nog niet uit. Maar allemaal kunnen we op onze eigen plaats tot opbouw zijn van het lichaam van Christus. We kunnen de Heer op allerlei manieren dienen. Dat zit echt niet besloten in onze zondagse samenkomst. Zie in ieder geval op degenen die in je buurt zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Galaten hoofdstuk 6 vers 10, daar staat: zo dan, terwijl we tijd hebben, laat ons goed doen aan allen. Aan allen. Maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Laten we die volgorde ook vasthouden. We hebben te maken met onze buren, we hebben te maken met de gemeenschap, we hebben te maken met het volk. Maar in de eerste plaats hebben we te maken met de huisgenoten des geloofs. Onze broeders en zusters. En laten we daar dus ook oog voor hebben. In datzelfde hoofdstuk wordt ook gesproken over onze voorgangers, de arbeiders. Ook in de dagen waarin de samenkomsten niet door kunnen gaan, laten we denken aan degenen die arbeiden. En specifiek degenen die daarvan leven. Alle omstandigheden kunnen gebruikt worden tot eer en heerlijkheid van God. En binnenkort hopen we elkaar gewoon weer te ontmoeten. Tot dan.